Hey Scale-up, hoe performt jouw leiderschapsteam? Hier Jorine,
Victor en Bart van de Scalingen podcast. 21 november is de Scale-up Summit. Thema:
Building your high performance team.
Met een waanzinnige line-up waaronder James Kerr van de All Blacks,
topondernemer Robert Versanten,
natuurlijk groeigoeroe Fern Harnish
en wij.
De Summit wordt mede mogelijk gemaakt door Van Lohman Tax Lawyers.
Tickets:
scaleupcompany.com.
Dit is de vijfde aflevering over groeifases en dit keer nemen we je mee in de flowfase. Wat kenmerkt nou deze fase? Wat betekent dit voor het leiderschap en wat zijn de valkuilen waar je vooral vooruit moet kijken? Bart en Victor leggen alles haarfijn uit met een paar inspirerende voorbeelden. En ik val het verhaal natuurlijk even voor je samen aan het eind. Wat gebeurt er nou eigenlijk in die flowfase en waarom heet het eigenlijk flowfase?
De flowfase. Hij klinkt alleen al lekker.
Ja, het is lekker.
Ja, toch? Ik bedoel, wie wil er nou niet in die fase zitten met al dat flow? De fase zegt het eigenlijk al. Het is de fase waarin het gelukt is om de strategie schaalbaar te krijgen. Je hebt een schaalbaar businessmodel. Zelfs je organisatie is schaalbaar. Natuurlijk tot een bepaald punt, hè, maar in ieder geval boven die 150, 200 man. En je ownership is schaalbaar. Dus je hebt een vertrekpunt voor groei. Heerlijk.
Mooi.
Hoe weet je nou dat je hem bereikt hebt? En trouwens, hoeveel clubs komen hierin terecht? Want de vorige keer hadden we het over de delegeerfase. En toen zei je 1 op de 250 bedrijven komt hierin terecht. Hoeveel bedrijven of ondernemers lukt het om de flowfase te bereiken?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar geen statistieken voor beschikbaar. Ik weet dat het echt heel weinig gebeurt. En dat is ook altijd in de cijfers, nationaal en internationaal, zie je dan de omvang en de doorontwikkeling van die scale-ups. En dat zijn er dan op een gegeven moment een paar honderd of een paar duizend in een land die echt die hele fase doorgroeien. Ja, die flowfase, Adizes, die ook hier vind ik heel veel waardevols over heeft geschreven. We gebruiken veel die Kreiner, maar Adizes heeft in zijn, ik geloof dat het Corporate Life Cycles heeft, zijn boek. Is dit de laatste fase?
Prime.
En noemt het prime. Ja. En die wil je zo lang mogelijk vasthouden. Dus het begint bij de meeste bedrijven bij zo'n 150 à 200 personen. Hou me te goede dat ik dan wel ongeveer. Ik kijk erbij, ik weet niet hoe jij dat doet, Fik, maar ik kijk wel een beetje naar staf. Want als je bijvoorbeeld een strandtent hebt, dan werken er zo 200 mensen bij, omdat het zo groot en veel in omvang is. Dus ik kijk vooral staf die allemaal supportive zijn aan zeg maar het primaire proces.
Ja.
Ik kijk jij er
ja, het is zo afhankelijk van per business inderdaad. Maar 200 bij 200 FTE die ook zich met de business bezighouden, niet alleen maar uitvoerend.
Ja, precies. Ja. Precies. Dus pak een beetje 150, 200 man. En volgens Fern Harnish is er bij 350 weer een soort van nieuw knooppunt. Wat erin zit in de organisatie. Maar goed, in die fase, dus je hebt een bepaalde omvang bereikt. En in die fase gaat het heel erg over balans.
Dus balans.
Die balans. Dus balans. Dus je bent al heel erg goed in een aantal dingen. Maar je moet nog hongerig genoeg zijn om beter te worden. Je hebt aan de ene kant ben je professioneel. Maar aan de andere kant heb je eigenlijk een bedrijf nodig dat nog steeds humble is en hongerig en wil gaan. Je hebt ook een balans tussen het geven en halen in de organisatie.
Ja.
Je hebt heel veel mensen die dan komen om eigenlijk. Die fase die is een soort. De bedrijf is gearriveerd. Het ziet er goed uit. Heeft een mooi brand. Mensen willen er graag werken. En dan krijg je ook heel veel mensen die alleen maar komen halen. Dus het gaat heel erg over.
Wat doe je met halen?
Nou, mensen die voor status of voor een heel goed uurtarief. Die vooral cv komen bouwen bij je. En je moet mensen hebben die natuurlijk ook echt gewoon in liefde zijn met je klanten, je producten, met de cultuur en de organisatie. Ja. Dus die balans tussen.
En heb je misschien een voorbeeld van een club die jij begeleid hebt of die met Scale-up Company heeft gewerkt, waar die in deze fase zaten?
Nou, zeker weten. Ik ben momenteel bezig met Scale-up Company ook aan het opzetten in andere landen. En we hebben op dit moment een opdracht in Zuid-Afrika waarbij een partij naar vier landen toegegaan is en heel erg bezig is met hoe ga ik nu die cultuur en hoe ga ik nu zorgen dat ik die organisatie ook bouw in andere landen. Dat we daar grip op houden, dat we één bedrijf zijn. En die komen dan dan eigenlijk, dit is wat echt wel een partij met een flinke omvang. Mm. Ja, en die komen dan bij ons specifiek voor dat soort problemen.
Ja. En wat geef je ze dan mee? Hoe zorg je er nou bijvoorbeeld voor dat mensen wel hongerig blijven? Ook al hoeft dat niet eens per se als je in een grote organisatie zit.
Ja, nou, dat is daar zitten wel heel veel elementen aan vast. Ik vul aan waar jij er ook dingen in ziet. Maar het begint voor mij heel erg bij het leiderschap en de cultuur. Dus als je een bedrijf binnenkomt en je bent in gesprek met de mensen, je ziet wat daar gebeurt, dan voel je heel snel of een club hongerig is, zin heeft, of ze nog ondernemend zijn, of zich nog verbonden voelen met elkaar, of dat het eigenlijk al een beetje aan het afnemen is en het een beetje doorkabbelt. En ik vind het leuk om een voorbeeld te noemen, voor zover ik dat kan overzien. En vanuit mijn afstand is dat zo'n Coolblue, zo'n Rituals. Dat zijn natuurlijk ook wel een beetje de winnaarspicknick. Dat zijn de partijen waar daar voel je ook, vooral als je de leiders spreekt, maar ook de mensen daaromheen, daar voel je van wauw, die zitten nog volle bak, de beste mensen, zijn competitief, willen winnen, bedenken nieuwe dingen, nemen risico's, maar zijn ook een cultuur, gaan ook staan voor hun mensen. Daar wil je wel net missen. Ik als scale-up lover wil daar wel bij horen.
Maar wat doen zij dan waardoor die mensen zo hongerig blijven?
Ja. Nou, ik denk, dat is wel goed om te beschrijven. Ik denk dat want we hadden het over die balans, hè?
Ja.
En die is essentieel in deze fase. Dus in die laatste fase, na die delegeerfase, kom je hierin. En wat Bart net zegt, die balans bewaken tussen honger, maar het moet ook een beetje gestructureerd zijn. Je hebt niet meer de jonge honden nodig die je in de fase 1 en 2 nodig hebt.
Ook, maar niet meer alleen.
Nee, niet meer alleen. Dus dat is al. Dus daar zit het antwoord al een beetje. Het zit dus ook in de balans tussen de bepaalde mensen. Ik moet gelijk denken aan het groeivliegwiel. Dat is een andere aflevering, maar die staat wel. Het groeivliegwiel staat natuurlijk wel centraal in onze scaling-up methode. En dat begint bij mensen, strategie, executie, cash. En dat geldt eigenlijk, dat cirkeltje geldt ook weer in deze fase. Dus als je vraagt hoe kan je balans houden, begin je volgens mij met de eerste vraag: hoe is het balans in je team? Zijn het allemaal halers of zijn het allemaal gestructureerde mensen? Wat echt wel een beetje kan, hè, vanuit fase 3 en 4 wordt gestructureerdheid best beloond. Hè? Want mensen die goed kunnen structureren en efficiëntie kunnen brengen, die kunnen een bedrijf van fase onder de 50 nog best goed naar 150 brengen. Dat is eigenlijk best nodig op dat moment, hè? Die management- en delegeerfase. Maar goed, je moet dus in deze fase, in mijn optiek, in mijn ervaring ook, de balans ook wel weer andere kant op krijgen. Dus hoe krijg je weer ondernemerschap? Hoe krijg je accountability laag in de organisatie? Hoe krijg je cultuur van iedereen? En dat begint bij de mensen. Dat begint vervolgens met een goede strategie. Hè? Dus waarin je ook in je strategie al moet zeggen als directieteam of als managementteam: hé, jongens, we aan de ene kant werken we aan de business, aan de andere kant aan het bedrijf.
Ja.
Hè, dus je moet, het gaat in deze fase ook heel erg over processen en mensen. Hoe zorg je nou dat daar ook een balans tussen zit? Hoe zorg je nou dat niet alles een proces is, maar dat er ook heel veel plek is om mensen die er echt wat van willen maken ook een plaats te geven?
In mijn optiek is het ook de stijl van het leiderschapsteam en het MT om bijvoorbeeld altijd je mensen uit te blijven dagen.
Ja.
He, dus kunnen we dit ook? Kunnen we dat ook nieuw? Kunnen we dingen nieuw leren? Zijn we nog steeds hongerig om nieuwe dingen uit te proberen?
Ja, dus je moet vooral niet gaan rusten op je lauweren, zeg maar.
Voor mijn gevoel is dat het wel een beetje. Ja. En als je bijvoorbeeld heel erg gericht bent op het, je wil bijvoorbeeld heel graag alleen maar geld verdienen of een exit, dan heb je op een gegeven moment dat punt en dan neemt je motivatie af. Maar als je echt het te gek vindt om iets moois te bouwen en je houdt echt van je klanten en je product en dan dat voelen mensen en daar wil je wel. En dan ga je andere mensen zoeken die dat ook hebben. En dan krijg je in die organisatie een soort power. Daar wil je bij zijn.
Ja, mooi. En het is ook echt de fase, dus de flowfase klinkt natuurlijk ook weer heel fijn. Of de prime, zoals het in het andere model heet. En tegelijkertijd heb je echt wel een uitdaging. Dus en ik vind heel erg dat je dat ook op de markt moet kijken. Dus je hebt iets wat schaalt, een product en een marktcombinatie waar veel vraag naar is. Maar je moet ook echt wel bezig zijn en hongerig zijn naar de next best thing. Want als jij gaat denken, dit is het model, hier ga ik op exit, of hier gaan we goede EBITDA's opdraaien voor de komende 10 jaar. Ja, ik geloof er heel erg in dat bijna in alle markten 7 jaar later, de cyclus van 7 jaar, het gewoon niet meer zo is.
Ja.
Als je gewoon hetzelfde blijft doen, dan wordt het elke keer de remmende voorsprong, wordt het elke keer ietsje minder. En na 7 jaar, dan heb je gewoon een groot risico als je niet veranderd bent of niet geïnnoveerd bent. En dan moet je ook hongerig blijven.
Ja.
Dus er moeten een heel groep mensen in deze fase al bezig zijn met Nou, vorig jaar hadden we het Three Horizons model. Dus het dit moet echt bezig zijn met de tweede en de derde horizon.
Ja.
Daar gaat het ook over.
Als je naar dit... naar dit stuk kijkt, naar die, naar de wat, dus wat gebeurt er in zo'n organisatie die hier is gekomen? Veel van die clubs die hebben bijvoorbeeld 5 à 10 jaar hebben ze gewonnen, dus die hebben die fase gewonnen en dat gewonnen.
Zo'n leuke bedrijf om voor te werken.
Hè, dus er zitten allemaal mensen die zijn gewend aan winnen en het lastige is dan voor dat leiderschapsteam dat iedereen zo is gewend aan winnen dat je soms wel misschien een klein beetje bang wordt om te verliezen.
Mm.
En dat je soms ook wel iets meer behoudend wordt. Dus dat je bang bent om foutjes te maken. Of dat je denkt van ja, we hebben dit zoveel gedaan en het ging zo lang goed en nu neem ik die rol over en ik weet het eigenlijk niet zo goed. En dan zie je dus dat er heel langzamerhand ook een beetje iets van voorzichtigheid en angst in staat.
Bureaucratie uiteindelijk, hè? Want bureaucratie gaat heel erg vaak ook over een proces in waarin playing not to win, but playing not to lose. Vroeger was playing to win, zo ben je waarschijnlijk groot geworden. En het wordt steeds meer playing not to lose. En dat kan wel eens je in je bil baten.
Precies.
Hey, is dit een mooi bruggetje naar de vraag... wat is eigenlijk je rol als ondernemer nog hier in deze fase?
Ah, zeker. Ja, op visie en op leiderschap en op ondernemerschap... zelfs in de fase dat die ondernemer dus groot is... die juist heel erg afhankelijk is van de klasse van zo'n ondernemer op die visie en op het leiderschap. Dus wat moet die ondernemer doen? Die moet een sterke visie hebben, een sterke leiderschap neerzetten. In de praktijk ook laten zien dat hij ze nu dan iets misschien wel volledig verkloot en daar wel van leert en dan doorgaan en laten zien dat dat part of the deal is. Maar ook heel scherp op die cultuur. Wie zijn we? Wat zijn we? Belangrijk met de groep mensen steeds blijven neerzetten waar je voor staat. Steeds mensen aanjagen, uitdagen. Dus dat leiderschap en die ondernemer hebben daar echt een hele belangrijke rol in. En ben je continu bezig met je klant? Dus staat die klant echt belangrijk centraal? Haal je daar voldoende input uit? Weet je wat er gebeurt? Ga je nieuwe dingen testen? Is er liefde?
Ben je dan als ondernemer nog bezig met die klant? Is dat wat je zegt?
Ja, misschien juist wel veel. Hè? Dus we hebben het in alle fases volgens mij wel over gehad dat de rol van de founder of ondernemer best wel kan veranderen. Hè? Dat je daar niet specifiek slim aan doet om altijd maar in de drive seat te blijven zitten. Maar dat je gewoon je rol kan kiezen waar je goed in bent. Het maakt niet uit waar je energie van krijgt, ga je zitten.
Ja.
En daar voeg je waarschijnlijk het meeste toe. En dat geldt natuurlijk net zo hard voor deze fase.
En dat is denk ik ook heel vaak dus niet die ondernemer. Ik weet niet of dat ook je vraag was. Maar hè, dus het is heel vaak dat die ondernemer, die kiest er misschien hier ook voor om een... weet ik veel, een non-executive rol te hebben of een rol in hebben. Maar het is in ieder geval de CEO die bewaakt die cultuur, organiseert de beste mensen, monitort de kwaliteit, de voortgang, initieert en promoot de vernieuwing. Dus het is wel, die rol moet in ieder geval heel erg goed belegd worden. Ja. Maar het is natuurlijk verre van een schande als je erachter komt dat je eigenlijk zelf niet meer de vrouw of man daarvoor bent.
Dus wat je eigenlijk zegt is, de mensen die het bedrijf leiden, die moeten ervoor zorgen dat ze een hele sterke visie uitdragen en echt een beetje de cultuur aanzwengelen. Maar dat hoeft lang niet altijd de founder meer te zijn. Als je daar helemaal geen energie van krijgt, wat natuurlijk veel ondernemers helemaal niet hebben, want die willen lekker ondernemen.
Ja, of die zijn bezig met funding voor de volgende fase, of in ieder geval voor om het nog groter te maken. Hè. Dus dat kan allerlei rollen. Sommige ondernemers zijn heel erg, die zijn juist in deze fase weer heel erg bezig om met die cultuur te bewaken. Dus die gaan heel erg op een cultuur zitten. En andere mensen de business. Anderen zitten juist heel erg op vernieuwing. Veel ondernemers zijn natuurlijk ooit iets begonnen omdat ze een marktkans zagen en dat ze vernieuwing zagen. En ik ken best wel een paar. Ik heb best wel een paar voorbeelden in mijn eigen praktijk dat de ondernemer.
Voorbeelden? Leuk,
in deze. Ja. Nou, laten we. Ik noem even geen naam, maar ik heb 2 clubs die over deze 150 man mark zijn gegaan, waarin die ondernemer ook wel een beetje en die nog wel in de CEO-rol zit. Ja, ook wel een beetje moe wordt, want het is toch wel wat procesgedreven. En het is ook gewoon een beetje saai. Hè? Het is copy-paste, nog een keer. Zelf, wat vorige keer gehad, we kunnen cel delen of we kunnen nieuwe vestigingen opzetten, nieuwe landen doen. Dat kan hem nog wel uitdagen. Maar eigenlijk is een ondernemer, het bedrijf is waarschijnlijk ooit begonnen omdat er iets niet goed was in de markt. Ja. En hij een oplossing had, of hij of zij. Wat ik veel zie, is dat vaak de chief innovations officers worden of long-term strategy of in de board gaan zitten. Ja. Dat is allemaal helemaal goed.
Ja, het hangt heel erg af. Dan gaat het ook nog in een andere aflevering. Zeker of in dat MT. Maar het hangt ook heel erg af van de samenstelling. Heb je bijvoorbeeld zo'n duo-schap. Wat je veel ziet. Met een integrator orchestra. Ja. Die je noemt. Of een COO naast zo'n CEO. Dan als dat een hele sterke goede is. Dan kan die CEO zich heel erg richten op cultuur. Op vernieuwing. En dan is die COO degene die echt die organisatorische
integrator
aansturing
type,
pakt.
Dat zijn natuurlijk ook mensen die veel meer procesgedreven zijn.
Ja,
dus dat past ook.
In 9 van 10 gevallen is dat... Ja.
Je ziet in ieder geval dat daar heel veel uitdagingen bij zijn. En één ding wil ik nog even toevoegen, wat een hele lastig ook is in deze fase. En die je dus heel goed dient te organiseren. En dat is de communicatiesnelheid en de anticipatiesnelheid in de organisatie. Want die was ik bijna vergeten. Maar dat is even...
Bijna vergeten te communiceren.
Ja.
Leuk. Nou, op metaniveau best een leuk grapje, toch? Ga door, sorry Bart.
Nee, ja, ik ben nog even aan het lachen. Dus je hebt dan dat je iets belangrijks hebt bedacht. Bijvoorbeeld je quarterly goals of je annual goals. En dan heb je een soort roadmap gemaakt. Mm. En dan heb je een besluit genomen. En 3,5 maand later zie je de effecten van je besluit in een of andere vestiging of een stuk van de organisatie. En dat is voor de ondernemer die 5-6 jaar geleden daarvoor ergens gewoon langs liep en het besluit mededeelde en dat je dan met z'n allen ging doen, is dat heel erg wennen. Mm-hmm. Dus die besluit- en communicatielijnen en hoe je door een organisatie heen snelheid blijft houden, dat is wel echt een uitdaging. En dat moet je dus heel erg goed organiseren.
Kan je daar ook omheen werken op een manier?
Dat is natuurlijk ook het aardige van de programma's die wij doen, is dat we heel veel best practices kunnen delen over hoe je dat effectief maakt. Hè. Dus dit is ook de fase waarin focus, ook vanuit een directie management team, heel belangrijk is. En focus communicatie, hoe zet je die organisatie nou neer, maar hoe verloopt de communicatie er ook overheen? En ik vind misschien het platgetraptste voorbeeld is natuurlijk Steve Jobs, die gewoon de helft van zijn tijd in dit soort podcasts en altijd heel vervelend als dat als voorbeeld wordt genoemd. Maar het is wel handig, want iedereen herkent het. Ja, die was volgens mij ook CEO nogal heel lang. Alleen die hield zich toch echt wel een merendeel van zijn tijd bezig met innovatie. Ja. En die zei ook gewoon lange lijn, het gaat daar naartoe jongens. We're opening shops. Het voorbeeld is dat die toen ze voordat ze ooit winkels gingen openen, dat ze gewoon voor het hoofdkantoor een pilot store aan het bouwen waren, waar hij gewoon elke dag de helft van zijn dag doorbracht. Weet je wel? En dan ben je als CEO wel echt bezig met morgen en ben je laten zien wat belangrijk is. Mm. En iedereen weer terug op dat juiste pad. We gaan winkels openen, zoals Mark Zuckerberg bijvoorbeeld over this year's about mobile. Dat is de rol, denk ik, van die founder. Ja.
In hoeverre is de rol van een founder of van het MT in deze fase anders dan in de delegeerfase?
In die delegeerfase hadden we het in de aflevering hiervoor over. Daar vindt eigenlijk wat mij betreft die eerste splitsing plaats. Dus ik ken eigenlijk de meeste clubs die door die fase heen gaan splitsen in die vierde fase. Het managementteam en het directieteam. Met een walgelijk woord komen er C-level mensen bij. Die gaan zich bezighouden met lange lijnen, laten we zo zeggen. Mm-hmm. Dus die maken ook, wat we net hebben, waar we het over in deze fase het verschil, dus in de balans. Hè. Die moeten goed kijken van, goh, zijn we het genoeg bezig met de mensen of met de processen? Zijn we het genoeg bezig met de huidige business en met de toekomst en met de innovatie? Is het allemaal goed in balans? Dus ja, daar verandert wel degelijk. En dat zijn hele andere type mensen dan in fase 3 en 4. Ja.
Ja, je hebt nog wel het eerste inderdaad. Je moet nog in die andere fase nog wat andere stukken oplossen. Mm-hmm. Nog even terugkerend over van, joh, kun je om die communicatie heen werken? Of kun je dat op een andere manier vormgeven? Ja, dat kan inderdaad. En ik blijf, misschien heb ik hem al eerder genoemd, maar ik blijf dat een leuk voorbeeld vinden. Van die Eckhart Winston waar we het veel over hebben. Die ging bijvoorbeeld iedere maand met zijn MT ergens in een... ik geloof dat ze een eigen bar hadden in een van hun kantoren. En die stond achter de bar en die tapte zelfs pils. En dan kon iedereen lekker daar de vrijdagmiddagborrel komen drinken. En die konden direct vertellen wat ze vonden tegen het MT. Dus hij was dan mensen aan het bedienen en haalde alle lijnen en dingen weg. En zo zijn er natuurlijk heel veel voorbeelden. Volgens mij doet Pieter Zwart het ook heel erg mooi.
Vage uurtjes, hè? Dus,
dus er zijn voldoende ondernemers die ook volgens mij van de echte grote techclubs tot gewoon in Nederland ook...
En nou hoor ik Mark Zuckerberg.
Ja, die dat heel erg plat georganiseerd hebben. En ik denk ook dat voor iedereen, als je dat doet, hè, wat ik het mooie vind van zo'n voorbeeld, is dat als je elke maand daar staat, dan snapt iedereen in die organisatie dat je het echt wil weten. Dus dat snapt iedereen in de organisatie, dat je als leider echt betrokken bent. Dat ga je gewoon niet volhouden of je gaat daar staan en het wordt niet leuk en gezellig. Maar als mensen daar zien dat je daar aan het doen bent,
ja,
dan snapt iedereen, dit is de leider is er echt omdat hij dit wil. En niet omdat hij met zijn bonus of zijn cv of weet ik veel wat voor allemaal externe dingen bezig is. Iemand wil hier iets moois maken. En dat, zeker het stuk naar Fik bij de klant. Als je zo zit op je klant en zo zit op je club. Ja.
Ik vind het wel mooi hoor. Ik ga er ook een beetje van aan. Want ik zie ook wel veel clubs die hier zijn. En ja, noem dat op je lauweren rusten. Maar waar in ieder geval de MT, het directieteam, denkt. Nou, mooi. Dan wel cashen. Ja, en die gaan opeens hele gekke hobby's creëren. Die gaan veel te veel golfen. Of met andere ondernemersclubs aan de slag. Terwijl ik het eigenlijk inderdaad wel. Dat is ook een. Daaruit vind ik ook wel een risico in dat het hongerig blijven dus ook bij hun een beetje weggaat. Ja. Dus wat Bart zegt vind ik wel te gek. Eigenlijk is het wel, je moet wel de mensen aan het stuur zetten die echt hongerig zijn en die dat ook dagelijks laten zien. En niet juist afstand nemen van de klant of van het personeel, maar er juist tussen gaan staan.
Die verbinding blijven maken en die ook het goede voorbeeld geven en energie.
Rens Bareman, hè, van een van onze eerdere podcasts, die de eigenaar en CEO van de keukenconcurrent, die iedere week 8 klanten zelf belt en gaat checken of ze tevreden zijn en dan informatie gaat halen. En hij gaat dan maar zeggen dat je dan als MT'er geen ruimte of tijd voor hebt gehad.
Ja, precies. Nou, en dan wordt de
voorbeeldfunctie.
Die afkorting CEO wordt dan toch ook wel eens de Chief Energy Officer?
Mooi.
Nice. Lekker.
Ik had eigenlijk nog een vraag. In het begin zeiden jullie dat dit ook de fase is waarin je steeds meer mensen aantrekt die niet per se wat komen brengen, maar die ook wat komen halen.
Ja.
Had ik 2 vragen over. Ja. Eerst is, wat bedoel je daar precies mee? En tweede is, hoe ga je daarmee om?
Ja, wat Bart zei, dus je bent een topbedrijf. Dus je bent, Coolblue, Tony Chocolony en je zoekt nieuwe marketingmensen. En er zijn natuurlijk ook mensen bij de ABN AMRO Bank, niks te nadelen, een beetje te nadelen. Maar bij een aantal instituties, die denken, ik heb wel wat van marketing. Ik wil bij zo'n gaaf bedrijf werken. Maar die komen eigenlijk wat halen. Die komen een beetje status halen, een gave tijd, meer, een beetje geld, een beetje een goed verhaal op een verjaardag.
Ja, van de ABN AMRO vind ik het ook niet zo gek, Vic. Die zijn daar gewend aan wat.
In ieder geval aan een beetje geld. Maar die hebben dus, dat is geen gaaf verhaal op een verjaardag, laten we eerlijk zijn. Hè? Als je wat snapt, dan denk je, er gebeurt gewoon helaas echt veel. Die denken, daar wil ik dan bij horen. En natuurlijk, die mensen hebben een hoop ervaring. En nogmaals, ik bedoel niks lelijks tegen de marketeers van ABN, maar ik neem het even als voorbeeld, zodat iedereen het snapt. Die komen ook op posities terecht met hun ervaring bij dit soort clubs, die dus nog groeiende zijn. Maar de dynamiek bij ABN is wel echt een stuk minder hongerig dan de dynamiek bij een Coolblue. Ja. Hoop ik in ieder geval. Ik ken ze allebei niet van binnen, behalve dat ik er een account heb bij allebei. Dus ik ken ze wel van buiten trouwens. Maar ik heb het idee dat het toch echt een andere hongerigheid is. Dus dat bedoelen we met het type mensen. Die gewoon gewend zijn om te willen scoren, maar ook echt nieuwe dingen, zichzelf uit te dagen, dat soort dingen. Dat vind je toch wat meer bij die scale-ups dan bij die corporates.
Ja, en als ik erop aan mag haken, dat is een andere aflevering, maar bij scaling-up werken veel met A-players. En je hebt in zo'n model, is dat, stel je voor dat op een gegeven moment op een bepaalde plek bij zo'n bedrijf waar mensen wel graag willen zitten, maar daar zit een afdeling die wat minder gaat of wat meer onzekerheid heeft of juist allerlei innovatieve keuzes moet maken, dan kan het gebeuren dat iemand die daar zit denkt van ik moet een paar zekerheidjes, mensen met die heel erg ervaren en die ga ik dan aanhaken en ik kan die even nu niks permitteren, dus ik wil echt iemand hebben die een trucje al 20 keer heeft gedaan. Dan kan er zijn dat hij daarom iemand binnenhaalt die ook minder risico neemt. En dan op een gegeven moment wordt het een klein beetje bureaucratisch. En van het bureaucratische nemen andere mensen nog bureaucratische mensen aan, zodat ze er zelf wat meer innovatiever. En dus je krijgt een soort van ontwikkeling. De
manier waarop je er ook over praat klinkt al bureaucratisch en geen energie. Ja.
Heeft dan nog eens wat langer.
Nou, dan krijg je dus die proces. En dan buigt de organisatie langzamerhand een klein beetje af naar niet willen verliezen.
En dat is ook logisch, want je komt ook uit die fase. Dus het is helemaal niet onlogisch, want je bent aan het druk. Dus iemand uit een ABN-omgeving, om het maar zo te zeggen, kan best wel toevoegen op al die lollige scale-up in fase 3, 4. En ook nogal een vijf. Maar...
Oké, okay. Nou, en dan is eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe ga je er dan mee om met dat soort mensen?
Ja, volgens mij wat Bart ook bedoelde. Onder andere in die A-players methodiek. Dus dat is een matrixje waarin je zowel moet scoren op output als op core values. Hè. Dan ben je eigenlijk een A-player. Als je goed voldoet aan de cultuur en ook je output goed scoort. Daar zit eigenlijk misschien wel een van de belangrijkste tips. Dus hoe zorg je natuurlijk dat er een cultuur van accountability en hongerigheid blijft? Dat is zorgen dat je op de juiste levels, dus iedereen de juiste KPI's en output meegeeft. Weet je? Ja. Ook als je dan iemand aanhaakt die misschien niet 100% gewend is aan dit om ownership te nemen, dat hij heel duidelijk heeft wat hij moet opleveren met zijn afdeling. En dat je ook gewoon daar heel scherp op blijft sturen. Dat is in ieder geval een manier om hongerigheid, hongerigheid heeft ook met accountability te maken, die ervoor wil gaan staan. Dus goede KPI, dashboarding, laag in de organisatie. Iedereen duidelijk zijn eigen doelstellingen laten maken. En ook gewoon laat die ambitieus zijn. Ik denk dat het een van de elementairste dingen is. Ja. En het andere stuk is natuurlijk, ja, je moet ook blijven, wat mij betreft, ook blijven scoren op core values. Dus
ja.
Ja, en gewoon actiegedreven. Lekker gewoon de boel fris houden, denk ik, daarin. En ja, als iemand gewoon als je gewoon ziet dat je op een gegeven moment minder performt, dat je dan ook gewoon daarop doorselecteert. En op zoek gaat naar hongerig en naar talent. Dat je in de organisatie bijvoorbeeld zelf is, je eens een keer je eigen klantketen doorloopt. Dus dat kan een missuggest zijn, maar dat ga zelf eens wat kopen bij je eigen bedrijf. Ga zelfs met iemand een project doen bij je eigen bedrijf.
Ja.
En dan vaak schrikken mensen van het leiderschapsteam hoe ongelooflijk stroperig, gezeikerig dat allemaal gaat. En dat zijn natuurlijk dingen die zie je, want het is gewoon dat frist op. Ja. Dus ga zelf wat bij bestellen. Ga zelf eens bij je eigen website kijken of je iets kunt vinden.
Ik zou dat nog even groter willen neerzetten. Want uiteindelijk zijn er dit soort bedrijven hebben hier, je moet hier ook gewoon afdelingen voor hebben. Hè? Dus een product of een platformafdeling. Een gewoon die echt continu hongerigheid een beetje aanwakkeren. Die ook gewoon inderdaad zorgen dat de klantervaring gewoon continu verbeterd wordt.
Ja.
Mag ik hier nog één voorbeeldje van geven?
Zeker.
Het is een oefeningetje die ik zo nu en dan wel eens heb gebruikt hierbij. Is dat je, we gaan de tent weg concurreren oefening. En die doe ik dan met het leiderschapsteam. Maar die kan je ook extern met klanten doen. En eigenlijk is dan de opdracht, zit ik met MT, het liefst splits ik ze op in verschillende leiderschapsteams, in verschillende groepjes. En dan doen we een oefening van, joh, hoe gaan we nou, stel je voor dat je morgen de concurrent van dit bedrijf gaat beginnen waar je vandaag dan een pief in bent. Hoe concurreer je ze helemaal de tent uit?
How do we kill the company?
Ja, dus hoe ga je gewoon, hoe kill je de company? Hoe concurreer je ze weg?
Een heel leuke opdracht.
En wat zou je dan moeten doen om het echt makkelijk wordt om het gewoon beter te regelen en te doen? En mensen zijn zo fanatiek, die komen in één keer met allerlei dingen dat je, oh, daar ligt precies de gevoelige plek op dit moment. Ja, mensen vinden het heerlijk om hun eigen tent, niet echt, maar gewoon even in de oefening, ja, om er los op te gaan. En het leuke is dat je datzelfde ook kunt doen extern met klanten. Dus de klant van een product, wat zouden we moeten doen? Stel je voor dat we nog een product of iets zouden doen waarmee we gewoon, dat we zorgen dat je morgen niet meer koopt bij ons, maar bij een andere partij. Wat moet die andere partij doen?
Serieus verneuken.
En dan gaan ook die klanten, dan ga je met z'n allen helemaal los op. En dat geeft in één keer, dat drukt heel snel op blauwe plekken. Mm-hmm. Heel leuk om te doen, is heel verfrissend. En dat kan je zo nu en dan, is gewoon.
En dat heeft ook even, als ik filosofisch mag worden, heel kort hoor. Daarna gaan we gewoon weer slecht grap maken.
Flesje wijn open trekken.
Dat heeft wel ook een logica. Want alles, weet je, hoge bomen vangen veel wind. Dit is ook echt de fase waarin iedereen een hosanna heeft gehad. En het is allemaal zo'n mooie scale-up, goed verhaal. En opeens vinden mensen ook wat van je bedrijf. En het is niet allemaal meer perfect. En dan kan je echt beter, get off your high horse en ga die klant vragen, wat moeten we nog beter doen?
Ja.
Want het is echt wel een fase waarin je denkt dat alles voor elkaar hebt. Maar als je customer advocacy of dit stuk niet,
moet je het op sowieso in elke fase eigenlijk wel doen?
Ja, maar hier is het wel, want precies door de reden die
Bart
dat noemt.
Je bent wat
kwetsbaarder. Ja. Ja, want het is ten eerste een hele grote operatie. En nou ja, je moet het hongerigheid en de balans bewaken. Dus je bent snel uit balans of je bent ook soms snel die hongerigheid een beetje kwijt.
En Vern Harnisch zegt dan,
oh, sorry, wat wil Vern zeggen?
Vern.
De meeste clubs gaan hier van scale-up naar screw-up.
Omdat er weinig ownership meer gevoeld wordt. Het wordt bureaucratisch, het wordt stroperig. En je wordt kwetsbaarder.
Eigenlijk ga je dan gewoon uit de flow.
Uit de foam.
Foei, uit de foam.
Nou, en ik heb hier dus, zeg maar, de grote vraag die door mijn hoofd blijft gaan, maar misschien moeten we daar dan een aparte aflevering over hebben. Want hoe zorg je nou voor, want dan heb je dus duidelijk wat je zwakke plek is. En dan heb je dus duidelijk van hoe het allemaal beter zou kunnen. Maar je club is dan toch te groot om echt gewoon op teamniveau ownership te houden? Nee?
Lijkt me echt een heel leuk onderwerp voor een aparte aflevering.
Ja. Even nog een kort. Ja. Nou, misschien wel leuk. Wij gebruiken wel vaak het, en dat zit in een fase eerder, maar dat boot en float voorbeeld. Hè. Dus elke boot in de float, om het zo te zeggen, heeft wel echt een duidelijke game.
Ja.
En als je ze goed laat samenwerken en de strategie daarboven helder hebt en ook simpel, dan komt die float wel vooruit. Maar goed, het is wel een uitdaging, precies wat je zegt. Je kan ook screw-up zijn als die float alle kanten op gaat. Of iedereen wordt lui. Screw-up.
Oké, ik denk dat we hem gaan afronden, jongens. Oh, voordat we dat doen, zijn er nog dingen die mensen echt moeten weten over deze fase die we nu nog niet besproken hebben?
Nou, we moeten in ieder geval weten dat het ook echt lachen is, deze fase. Dit zijn ook de bedrijven waar Nederland trots op is, waar we groot in kunnen worden.
Zeker.
Waarin we het verschil maken, waarin, hè, want Bart noemde even de voorbeelden die we allemaal kennen, de Cool Blues, de Picnics. Het zijn wel echt, dat is wel tof, hè. Dus het is een mooie manier voor het
emen. Als je hier bent gekomen, ja, dan heb je gewoon nog geweldige problemen opgelost. Dus kun je deze problemen ook aan.
En veel impact. Je kan gewoon veel impact maken. Naast succes kan je volgens mij heel veel impact maken als je hier bent. Dus super vet.
Wederom uit Haarlem. Bedankt SearchX Recruitment. Je hebt 150 of meer medewerkers. Je zit in de flowfase. We kunnen wel zeggen dat je het gemaakt hebt. Maar dat is nou precies het gevaar, want hoge bomen die vangen niet voor niets veel wind. Je bent nu eigenlijk kwetsbaarder dan ooit. De rol van het leiderschap wordt meer en meer het uitdragen van visie. De fase hiervoor had je al een splitsing van directie en het MT. En nu wordt dat alleen maar meer zo. En tegelijkertijd wil je er alles aan doen om juist niet stroperig en bureaucratisch te worden. Het valt of staat in deze fase ook weer met de juiste mensen. Blijf hongerig, blijf met je klant bezig en test je eigen bedrijf. Want als jij het niet doet, dan doet de concurrentie het. Stay hungry, people. Loop je nog ergens tegenaan? Heb je vragen? Of wil je iets anders kwijt? We helpen je natuurlijk graag. Stuur een van ons een berichtje op LinkedIn of mail naar info@scaleupcompany.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Scale you later.